Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij onze vierde en tevens laatste aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Tongeren. Ja, we hebben al heel wat moois en interessants mogen ontmoeten, maar ondertussen al een beetje verder gevorderd op onze pelgrimstocht en terechtgekomen in een van de oudste delen van Tongeren, en dat is het voormalige Begijnhof. Dankzij de mogelijkheid om een van de Begijnhuisjes te bezoeken, namelijk in het Begina Museum, zijn we al heel wat te weten gekomen over het leven van de Begijnen uit die tijd. Na een bezoek aan het museum zelf kan je afdalen in de kelder. Daar heb je de mogelijkheid om iets te nuttigen, een drankje, een hapje. Maar vooral krijg je er ook wat informatie over de eetgewoontes van deze vrouwen die God wilden dienen in hun leven en ook hun naasten, zonder onmiddellijk in een klooster binnen te gaan. Ik neem u graag mee. We gaan samen afdalen in de kelder van het gebouw en leren daar meer over hoe de kerk invloed uitoefende op de middeleeuwse keuken.
Nicht.
Na ons bezoek aan het voortuintje van het Begijnhofhuis en het Begijnhofmuseum, dat we zo vriendelijk mochten gebruiken om even een rustig moment te vinden om een beetje te vertellen over die Begijnhofgeschiedenis, zijn we ondertussen even de kelder ingegaan. Er is hier de mogelijkheid om iets te drinken. Het is een beetje een verborgen plaats, denk ik ook hier in Tongeren, misschien niet helemaal goed gekend. Maar het is een heel gezellige plaats op zulke historische locatie in Tongeren. Nu, een heel interessant iets dat ik hier zie, dat zijn enkele informaties over hoe de kerk in de loop van de eeuwen invloed heeft gehad op wat de mensen aten en dronken. Een boterbriefje kon je aan de bisschop vragen als je te ziek was om te vasten, staat hier op een bord te lezen. Werken is zalig, zei de Begijn, en ze nam een meid. Een beetje een grapje natuurlijk, want het is zo dat u weet dat de Begijnen die hadden de mogelijkheid, en zeker zij die van goede huizen waren, daar zij geen afstand deden van hun bezit, hè, ze legden enkele geloften af, die van gehoorzaamheid en die van kuisheid, maar niet die van armoede. Zo ontwikkelden zij hun eigen manier van leven en was het mogelijk dat iemand van goeden huizen een meid of een knecht in dienst kon nemen. En die woonden dan ook in dezelfde woning. Het is zo dat het middeleeuwse jaar voor de mensen niet zozeer werd aangeduid in maanden of datums, maar wel met religieuze dagen en heilige dagen. En door sommige Begijnen en kloosterlingen werden de geneugden van de tafel minstens met zoveel ijver beoefend als de verplichte getijdengebeden. Nu, de kerk heeft dit in de hand gehouden door het opleggen van enkele kerkelijke vastendagen, en daar waren er toch wel veel van. Zo was er een wekelijkse cyclus. Op vrijdag, vasten, herdenking van de kruisdood van Jezus. Op woensdag wegens het verraad van Judas. En op zaterdag om Maria te eren. Daarnaast was er ook een jaarlijkse cyclus. 4 kwatertemperweken, begin van ieder seizoen, december, maart, juni, september. De 4 weken voor kerstmis, de advent, de kleine vasten. En natuurlijk de 6 weken voor Pasen, de 40 dagen, de grote vasten. En dan was er ook de vigilie, de vooravond van een kerkelijke feestdag. De christelijke bevolking in de middeleeuwen mocht dus tot bijna de helft van de dagen geen vlees eten. Ja, want dat was eigenlijk de omvang van niet alleen het vasten, maar ook de onthouding. Gelukkig was vis eten niet verboden. Nu, vanwaar kwam deze logica? Tijdens de zondvloed waren alle vissen in leven gebleven en dus vrij van zonde. Sommige ordes en geestelijke waren wat eerder vindingrijk in de interpretatie van de teksten en concludeerden bijvoorbeeld dat ook gevogelte toegestaan was, zich baserend op een tekst van de regel. Men mag het vlees van viervoetige dieren niet eten, en vermits gevogelte slechts over 2 poten beschikt, viel dit buiten het gebod. Dit argument was gebaseerd op het scheppingsverhaal. God schiep de 5e dag de vissen en het gevogelte en de 6e dag de dieren. Hieruit leidde men af dat wat God de 5e dag geschapen had toegestaan was, en dit was toch vaak een discussiepunt in de tijd. In de middeleeuwen telde een jaar wel 200 vastendagen, niet allemaal even streng wat betreft de voedselvoorschriften, maar vis stond dus vaak op het menu, en vaker dan vandaag. Als boetespijs, tijdens de vasten, at men vooral stokvis en zoute haring, maar ook andere vissoorten. Het is begrijpelijk dat juist de kloosters ervoor gingen zorgen dat ze voldoende vis tot hun beschikking hadden. Handig is dan een vivarium op het terrein, waar je steeds vis uit kunt halen naar behoefte, als je er tenminste regelmatig volwassen vis instopt. Levende vis, verser kan het niet. Zoetwatervis als forel, snoek, brasem, voorn, karper, noem maar op, ze gingen vroeger allemaal in de pan. De oudste archeologische resten van Karperus bijvoorbeeld dateren uit de 12e eeuw. Maar de Karperus zoals die in de middeleeuwen op tafel kwamen, waren waarschijnlijk afstammelingen van de in de Donau thuishorende soort. Of die geheel zelfstandig, of met een beetje hulp van kloosterlingen, naar onze streken is gekomen, dat blijft nog onduidelijk. Inmiddels zitten de rivieren en de meren vooral met een populatie kweekkarpers, die de wilde verdrongen hebben. Op tafel zie je hem vooral in Oost- en Midden-Europa. Het belangrijkste voedsel was uiteraard het dagelijks brood en bier. Wit brood van fijn tarwemeel was voorbehouden voor feestdagen. De andere dagen at men roggebrood of grof gerstebrood. De warme pap, de voorloper van de havermoutpap, was gemaakt van in water gekookte geweekte graankorrels of van oud in melk geweekt brood. Lekkerder was deze pap gezoet met honing. Water drinken kon riskant zijn. En daarom werd dagelijks bier gedronken door iedereen. Het gistingsproces van het bier doodde de meeste ziekteverwekkers en voor feestdagen werd er bier gebrouwen met een hoger alcoholgehalte. De potagie, gekend als armenvoedsel, was een dikke soep of een stoofpot van rapen, bieten, kolen, uien, wortelen, prei, look, andijvie, ramenas, pastinaak, postelijn, veldsla, selder, erwten, sluimererwten en tuinbonen, radijzen, artisjok, schorseneren of wat er verder beschikbaar was, werden in grote hoeveelheden gegeten. Snijbonen of prinsessenbonen zijn afkomstig uit Amerika en komen dus pas op het einde van de 17e eeuw hiervoor. Met andere woorden, heilige boontjes zijn echte groenten. Een heilig boontje is een witte boon met op de lange zijde een aantal bruine vlekken. En wanneer men met een beetje verbeelding ernaar kijkt, dan kan men denken aan een engeltje of een biddende Maria, net alsof het door de hand van God zelf er is opgezet. Vandaar dus de uitspraak heilig boontje. De boon heeft een harde schil en de gedroogde zaden kunnen bewaard worden, waarna men ze kan koken. Boontjes trouwens die zeer geliefd waren bij de begijnen. Gaan we een beetje verder in de tijd, dan zien we dat de aardappel in de 18e eeuw een doorbraak kent. En vlees was zeer gewild, maar voor velen eigenlijk onbereikbaar voedsel. Rundsvlees, kalfsvlees, schapenvlees, wild, gevogelte, waaronder kip, kapoen, gans, duif en kalkoen, vanaf de 17e eeuw. Dat alles stond op het menu. Op feestdagen veroorloofden ze zich soms lijsters en leeuweriken als delicatessen. Het vlees werd bewaard door drogen, roken en pekelen. Het was dus bijgevolg erg zout. De meeste melk werd verwerkt tot kaas, gezien de beperkte houdbaarheid. En het woord kaas betekende in die tijd broodbeleg en illustreert dus de belangrijkheid ervan. Tijdens de vasten verving men de melk door amandelmelk. Men goot water over de gekneusde amandel en men verkreeg op die manier een melksoort. Boter werd zuinig gebruikt om te braden en om dat toch nog mogelijk te maken gebruikte men vaak smout of raapolie. Boter hoorde bij feestmaaltijden. Eieren van kippen, eenden en ganzen waren zeer geliefd in de middeleeuwen en in de keuken onmisbaar. De vervanger voor de vleesbouillon, dat was de erwtenpuree. Nu, de begijnen die kweekten zelf hun kruiden, mosterd, salie, tijm en andere, en zij kochten andere kruiden aan, zoals peper, gember, nootmuskaat, dure safraan en kaneel. Maar de smaakmaker in de keuken, dat was de verjus. Het was het sap van onrijpe druiven, zuur en zeer populair. Voor speciale feesten echter kwam er ook wijn op tafel, maar dat behoorde tot de luxe producten en was voorbehouden voor bijzondere gelegenheden. En een zeer oude drank was mede, gemaakt van honing en een feestelijk drankje voor kinderen. Maar men dronk ook anijswater, een verfrissing voor gasten en voor zieken bij speciale gelegenheden. En vanaf de 18e eeuw kwam ook chocolade voor. Muskaatnoten en kruidnagelen waren specerijen die zeer populair waren in de middeleeuwse keuken. In speculaas zitten veel van die specerijen, waaronder peper, waaraan hij ook zijn naam te danken heeft. Van oorsprong werden dit soort koeken met honing gemaakt en later is dat vervangen door stroop, maar het was de traditie om het nieuwjaar peperkoek te maken vanaf de 17e eeuw. Onze speculaas, peperkoek, heeft familie in Europa. Duitse lipkoeken, pfefferkoeken en printen, Zwitserse Elsasser, Oostenrijkse leckerli of leckerlé en Franse pain d'épices, het Engelse gingerbread. De receptuur varieert in de loop van de tijd en per plaats, maar in principe is de basis hetzelfde. Honing, meel, specerijen en gedroogd of geconfijt fruit. En dat was een goede manier om fruit te bewaren voor de winter, het te drogen, verwerken tot siroop of moes. En de fruitmoes diende als vulling voor gebak, uiteraard voor de feestdagen. Heel erg feestelijk dan was geconfijt fruit. En dan komen we natuurlijk aan de zoete kouwen. Buiten fruit was er enkel honing als zoetstof. Vanuit Amerika begon men met het invoeren van suiker uit de suikerrietplantages. Eerst was men hier vrij zuinig mee en werd hij enkel gebruikt voor bijzondere gelegenheden. De suiker werd in geperste vorm gekocht, vaak kegelvormig. Deze moest worden geraspt op een speciale suikerrasp. In de 18e eeuw werd het procedé ontdekt om suiker te onttrekken aan suikerbieten en ontstond er een ware suikerexplosie. Het bijzondere was er wat vanaf. En af en toe waren er gesuikerde anijsmuisjes, kastanjes, marron glacé en amandelen, biscuit en koekjes. Gesuikerde amandelen werden de latere suikerboontjes bij geboorte. En in de 18e eeuw duikt de koningskoek op met drie koningen. Ja, daarin werd het heilig boontje verstopt. Wie het stuk met het heilig boontje had, was de koning, koningin of grootmeesteres voor één dag. Amai, een mens zou er honger van krijgen. Hele bijzondere informatie hier dus over de middeleeuwse keuken. De keuken ook die de Begijnen uiteraard gewoon waren te eten en te drinken. Zo, wij gaan de kelder verlaten en gaan opnieuw onze pelgrimsroute aanvangen en gaan naar ons volgende punt. Vervolgen wij onze weg, dan komen we terecht in de Sint-Rosa-straat. En als je daar aan het einde van de Sint-Rosa-straat doorgaat, dan kom je langs de Moerenpoort. Een van de poorten die men nog in Tongeren kan bezichtigen. Want ooit telde de middeleeuwse muur rond Tongeren maar liefst 6 stadspoorten. De Moerenpoort is de enige die de tijd trotseerde. Teksten uit 1241 vermelden reeds een poort in een drassig gebied. De kogelgaten en de beschadigingen in de voorgevel zijn niet zozeer het gevolg van oorlogsgeweld. Het is namelijk zo dat een schuttersgilde de toren als schietdoel gebruikte en een houten vogel op het dak van de toren heeft geplaatst. Hoewel de doorgang aan de stadszijde rondboogvormig is, zie je aan de buitenzijde een spitsboog. En vanop het dak heb je een prachtig panoramisch zicht over de stad Tongeren. Nu, het was niet mogelijk om de Moerenpoort te bezoeken, want wat ik niet helemaal wist, dat is dat je dat wel kan doen, maar je hebt een toegangscode nodig die je kan afhalen bij Toerisme Tongeren in de Gasthuiskapel of in het Theseum. We keren een beetje terug op onze stappen en gaan de Sint-Ursula-straat in, terug richting het Begijnhof. en komen zo langs nummer 20. Dit oorspronkelijk vrijstaande huis dateert namelijk van 1619. Er volgde een verbouwing in 1701 en ook toen werd er reeds gerecycleerd. Dat kan je zien boven de rondboogdeur waarin de sluitsteen het wapenschild van de familie Loveriks opgenomen werd. Deze familie bouwde de getrapte gevels aan de zijkanten van de woning. Je vindt er ook Herberg de Pelgrim, heel toepasselijk natuurlijk. De naam van de herberg verwijst naar de vroegere pelgrims die op bedevaart gingen. Ze hielden in Tongeren halt op hun tocht naar het Spaanse Santiago de Compostela. Het was hun verboden om het Begijnhof te betreden. Het gaat hier dus oorspronkelijk niet om een herberg, maar wel om een Begijnhofwoning. In de zijgevel ziet men een schild met het jaartal 1632 als bouwdatum. In 1680 wordt de woning opgesplitst in twee afzonderlijke wooneenheden. De motivatie om de lange en gevaarlijke tocht naar het graf van de apostel Sint Jacob in Compostela te maken was erg uiteenlopend. Niet iedereen streefde het godvruchtige doel na. Sommigen trokken erop uit om vreemde mensen en landen te zien, terwijl anderen in verre gebieden handelsbetrekkingen probeerden aan te knopen. Onder de oprechte pelgrims mengden zich ook vaak valse bedevaarders die aan het gerecht wilden ontsnappen en door de liefdadigheid gemakkelijk aan de kost kwamen. Je had mensen die uit eigen beweging de tocht maakten, maar ook strafbedevaarders. Zij kregen vanuit de kerkelijke rechtspraak een mogelijkheid om hun fout te herstellen door een bepaald bedevaartsoord te bezoeken. De veroordeelden werden verplicht hun reis binnen 40 dagen na het vonnis te beginnen. Ze droegen een brede vilthoed, een grove wollen mantel, een kalebasfles, een met ijzer beslagen pelgrimstaf en een vrijgeleide. Ze dienden te voet gaan en het was verboden langer dan 1 dag en 1 nacht op dezelfde plaats te verblijven, in de daartoe langs de Sint-Jacobswegen opgerichte hospitalen, herbergen en passantenhuizen. Ze dienden te vasten, behalve op zon- en feestdagen. De pelgrims op weg naar Santiago waren herkenbaar aan hun Sint-Jacobsschelp, het teken van de heilige Jacob. De Begijnhofkerk van het Begijnhof dateert van het einde van de 13e eeuw en is gewijd aan de patrones van het Begijnhof, de heilige Catharina. En zo komen wij langs de Lakenmakerstoren en de Jeker. De troepen van hertog Hendrik I van Brabant die verwoesten de stad in 1213. Daarom begon men in 1241 de middeleeuwse omwalling te bouwen. Deze muur omsloot de toenmalige stadskern, ongeveer de huidige Ringlaan. Verschillende delen van de muur bepalen nog gedeeltelijk het patroon van de vroegere middeleeuwse stad. De best bewaarde delen bevinden zich langs de Leopoldwal en de 11 Novemberwal, maar ook de Lakenmakerstoren en de Velingstoren maakten deel uit van deze 13e eeuwse muur. In de 15e eeuw werden de stadsmuren gedeeltelijk afgebroken en in de 17e eeuw verwoesten de Fransen verschillende stadspoorten. De vestingsmuren die werden dan in de 18e eeuw wel hersteld, maar dienden in de 19e eeuw uiteindelijk te wijken voor de modernisering van de stad. Sinds 1992 is de Lakenmakerstoren een beschermd monument. En die Lakenmakerstoren, dat is niet echt een toren meer vandaag de dag. Je ziet alleen nog de onderste bouwlaag van de halfronde constructie, opgetrokken in breuksteen en silex. In de middeleeuwen vormde hij een cruciaal onderdeel in de verdedigingsmuur langs de Jeker. En uit historische bronnen weten we dat de Jeker in de middeleeuwen wel degelijk bevaarbaar was. In de oudheid liep de rivier zelfs over een afstand van meer dan een halve kilometer binnen de tweede eeuwse stadsmuur. En wellicht bevond zich daar ook een haveninstallatie, maar daarvan is nog geen archeologisch bewijsmateriaal opgegraven. De belangrijkste bouwmaterialen die in Romeins Tongeren werden gebruikt, werden langs de Jeker vanuit de Maasvallei aangevoerd. Het is een rivier die ontspringt vlakbij Borgworm en door een groot gedeelte van Haspengouw stroomt. In sommige oude Belgische documenten wordt de rivier ook aangeduid met de naam Jaar of Worm. In Maastricht mondt de rivier uit in de Maas. Achter die monding hadden de Romeinen zich gevestigd. En strategisch gezien dus had de Jeker een belangrijke functie voor Maastricht, onder meer door de bevoorrading met landbouwproducten vanuit het achterland. In de 20e eeuw werd de Jeker in Tongeren overdekt, omdat het voormalige slachthuis, vandaag een jeugdherberg, en de rioleringen grote geurhinder veroorzaakten. In het verleden trad de rivier geregeld uit haar oevers. In de kapel van Offelken zijn de niveaus van de verschillende overstromingen nog duidelijk af te lezen op de muren. Door de aanleg van het Albertkanaal is het Jekerdal nu erg verdroogd. Recent werd de rivier terug opengelegd. En dat is al een tijdje zo dat men probeert om oude waterwegen terug open te leggen, want dat verhoogt de belevingswaarde van de stad. Wandelpaden, zitblokken, een vlonder en een speelvijver. De nieuwe Jeker stroomt van de Velings langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort en zo naar de stadstuintjes. Op die manier is hij de schakel geworden tussen de binnenstad, het stadspark De Motten, de omliggende wijken en het natuurgebied De Kevi. En zo lopen we voorbij de infirmerie met een bijbehorende kapel en dat was eigenlijk de plaats waar de bejaarden of zieke begijnen werden verzorgd. En dus deze voormalige infirmerie van het begijnhof is gewijd aan de heilige Ursula. Ze werd rond 1262 gesticht om zieke en bejaarde begijnen te verzorgen. Ook de gasten van het begijnhof werden hier ondergebracht. Na de opheffing van het begijnhof in 1797 kwam er eerst een weeshuis in 1805 en een school in 1819. Een opschrift boven de toegangspoort langs de Kastanjewal herinnert ons nog aan die school. Door deze omvorming werd er een tussenverdieping in de kapel aangebracht. De kamertjes op de verdieping hadden versteende vakwerkwanden. De schoolfunctie werd tot ver in de 20e eeuw gehandhaafd en leidde tot heel wat aanpassingen in het oorspronkelijk gebouw. In de infirmerie bijvoorbeeld werden de huidige rechthoekige vensters gemaakt. De vroegere indeling met kruisvensters kan je wel nog aflezen uit de bewaarde boogjes, boven de vensteropeningen. Alvorens we richting de Beukenbergweg gaan, komen we nog door de Watertorenstraat en het zal u niet verbazen, hier staat inderdaad een watertoren. Want water is levensnoodzakelijk. De Romeinen die maakten als eersten in Tongeren werk van een echt waterbeheer en dat zullen we merken als we over het restant van het aquaduct trekken. Badhuizen, fonteinen en waterputten in de stad zijn andere tekens van het belang van water. Toen de Romeinse troepen in de 4e eeuw na Christus vertrokken en door de invallen van de Germanen raakten al deze bouwwerken in verval en er werd opnieuw op de oude manier aan waterbeheer gedaan, door middel van waterputten en de rivier de Jeker. Pas in de late middeleeuwen legde men opnieuw waterleidingen aan. Maar hygiëne bleef een probleem en vaak verspreidden er zich ziekten via het water. Door de lakennijverheid in Tongeren werd het water van de rivier sterk vervuild en ook menselijk afval kwam terecht bij het drinkwater. Tijdens de middeleeuwen voorzagen een 20-tal publieke waterputten de Tongerse bevolking van drinkwater. De kloosters, de gasthuizen en enkele grote huizen hadden hun eigen waterput. Het water daarvan diende niet zozeer om te drinken, maar wel voor het huishouden en de industrie. Water drinken uit de rivier was compleet uit den boze. Molens, leerlooiers, ververs. Het kwam er allemaal in terecht. Drinkbaar water vinden was dus een probleem. En daarom werd er bier of plaatselijk gemaakte wijn gedronken. Vanaf de 17e eeuw kwam er een grote ommekeer en werd er meer onderzoek gedaan naar zuiver water. Men zocht methodes om zuiver water van ver buiten de stad aan te voeren. In het begin van de 19e eeuw werd er een waterleiding gelegd tussen de bronnen op de Tappersberg en de fontein op de Markt, in totaal 1546 meter. Tot aan de 20e eeuw was dit de enige leiding die de stad van stromend water voorzag. En er waren daarnaast nog de waterputten in de stad die in 1824 en in 1851 met een pomp werden uitgerust. De watertoren die men voorbij komt werd in 1903 gebouwd. Hij lag hoger dan de Tongerse huizen. Door overdruk kwam het water dus uit de kraan. Zo brengt onze route ons richting het restant van het Romeinse aquaduct dat men hier in de buurt kan vinden. We gaan langs de Kastanjewal, zo richting de Beukenbergweg. Terwijl we daarnet nog in het stedelijke gedeelte van Tongeren waren, zelfs het oudste gedeelte van Tongeren, bevinden we ons nu een beetje meer in de natuur. U kan het misschien ook wat horen op de achtergrond, hoewel we niet zo heel ver van de grote rijweg verwijderd zijn. En toch komen we hier nog een ouder gedeelte van deze streek op het spoor. Ik bevind mij namelijk op de Beukenbergweg, vlakbij de Beukenberg, een unieke plaats in West-Europa. Hier heeft namelijk een Romeins aquaduct gestaan. Het is een van de grootste archeologische resten in West-Europa. Archeologen dateren het na de brand van ongeveer tussen 69 en 70 na Christus, waarschijnlijk in de 2e eeuw. Met het blote oog kan je vandaag nog bijna 6 kilometer in het landschap zien. Vanaf de Legioenenlaan is de heuvelrug die aan Beukenberg vertrekt duidelijk 2 kilometer te volgen in westelijke richting, waarna het aquaduct afbuigt in zuidelijke richting tot aan de Romeinse weg van Tongeren naar Bavay. Op dit punt volgt het aquaduct de oude Heerbaan tot het ongeveer aan de Kerstbornstraat in Widooien onzichtbaar wordt. De plaats van de bronnen die het aquaduct voeden en de exacte plaats waar het Tongeren instroomde, die zijn nog niet gevonden. Waarschijnlijk lag de bron op een hoog punt in de buurt van de huidige Watertorenstraat, waar we daarnet zijn doorgelopen. U kan het trouwens niet missen als u zelf de route doet, want er staat jawel een watertoren. De onzekerheid over het ontstaan van deze heuvel heeft eigenlijk bijgedragen tot de legende van de zeedijken, tot in de 18e eeuw een populaire legende. Namelijk nadat de Grieken na een belegering van 10 jaar de stad Troje in het huidige Turkije veroverden, moest de Trojaanse koninklijke familie wegvluchten. En een van hen, prins Belus, die kwam in onze streken terecht.
Jawel, want zijn naam leeft verder in het woord België. Hij legde in Tongeren een haven aan waar Fenicische handelsschepen graag kwamen. De scheiding tussen het land en de zee werd gevormd door de zeedijken. Daardoor werd de plaats in de loop van de eeuwen een belangrijk handelscentrum, 1000 jaar voor de Romeinse legioenen het land veroverden. Nu, de vondst van schelpjes lijkt dit verhaal te bevestigen, maar vandaag weten we dat deze schelpen afkomstig zijn uit een oerzee, die vele duizenden jaren geleden over België lag, en dat de zeedijken niets anders zijn dan de resten van een Romeins aquaduct. Romeinse geschiedenis dus op een steenworp van het stadcentrum van Tongeren. Wij gaan deze heuvelrug bovenop het aquaduct, zeg maar, volgen en gaan zo nog richting een kasteel dat hier in de buurt te vinden is.
Een eindje verder kon je al genieten van het prachtige Haspengouwse landschap op letterlijk een steenworp weg van Tongeren. Heel verrassend. Ook een moment tijd dus om even halt te houden en iets te vertellen over de Romeinse stadsmuur.
Ik heb de Beukenbergweg al een eindje gevolgd en dat leidt ons steeds wat verder van Tongeren weg. De bedoeling is dat we hier ergens rechtsaf zullen gaan om richting het kasteel te gaan. Daar gaan we zo dadelijk even stilstaan bij de geschiedenis van dit domein. Ik sta eigenlijk echt bovenop wat ooit een Romeins aquaduct is geweest. Dus letterlijk in de hoogte natuurlijk. Ik kijk over het landschap hier. En wat men regelmatig tegenkomt in Tongeren zijn restanten. Niet alleen van de stadsomwalling, maar ook van Romeinse stadsmuren. Nu, die Romeinse muren, je zou denken dat die dienden om op een of andere manier verdediging te geven of een mogelijkheid om een bepaald bezit misschien te beschermen. Maar dat was eigenlijk niet het doel van deze muren. Het is een statussymbool. Voor de macht en het prestige van deze trotse stad en het Romeinse bouwvernuft. U weet ondertussen, Tongeren was in de 2e eeuw na Christus door het Romeinse bestuur bevorderd tot een municipium, een stad die een zekere vorm van zelfbestuur had. Het was weliswaar onder Romeinse supervisie, maar stond een trapje hoger dan de gewone vicus of stedelijke nederzetting. Ook de bouw van een Romeinse muur moest macht en durf onderstrepen. Oorspronkelijk was de muur 4.544 meter lang, gemiddeld 2,1 meter dik en vermoedelijk 5 tot 6 meter hoog. Tegenwoordig blijft daar nog een derde van over. Op regelmatige afstand stonden ronde torens en een zestal poorten gaven aansluiting op het Romeinse wegennet. Zelfs de moerassige Jekervallei in het zuiden van de stad kon de ambitieuze Romeinse bouwmeesters niet stuiten. Op een houten onderbouw van 12 eikenhouten palen per meter werd een fundament gegoten van silex, gruis en kalk, met daarop grote blokken kalksteen. Het was de basis voor de eigenlijke muur. Waar het mogelijk was, voegde men nog een spits toelopende gracht toe. In de 4e eeuw werd er een nieuwe muur rond de stad opgetrokken, de Tweede Romeinse Muur. Slechts 2680 meter lang en daardoor kon men hem ook beter verdedigen. In het noorden sloot hij aan op de muur uit de 2e eeuw. Voor de bouw van de Romeinse stenen muren gebruikte men in Tongeren vooral silex, die op grote schaal in de vallei van de Jeker werd ontgonnen en via de rivier de stad werd binnengebracht. De buitenkant van de muur werd eerst opgemetseld met regelmatige brokken silex en zandsteen. En daarna werd de ruimte tussen de twee paramenten volgestort met een mengsel van mortelspecie en amorfe silexbrokken. Nu, men kan de tweede eeuwse muur herkennen aan de lichtgele mortel, de vierde eeuwse aan de roze mortel. Wat dus van de oudste stenen muur aan de Cesarlaan nog overblijft, is de kern en niet langer de buitenkant. Maar daar zijn we ondertussen al voorbij gegaan. Maar je komt dus regelmatig die sporen tegen van die oude muur die diende om het prestige van Tongeren te benadrukken. Wij gaan hier nog even genieten van het uitzicht en gaan daarna verder op onze pelgrimstocht. En die leidt ons naar het kasteel van Bertaux.
We namen dus terug de rugzak op en volgden een weg die door het prachtige Haspengouwse landschap liep en daar in de verte zagen we al het kasteel van Bertaux langzamerhand dichterbij komen. Een bankje aan de weg was een ideale gelegenheid om een beetje bij te leren over de geschiedenis van het kasteel.
En eens je richting het kasteel van Bertaux wandelt, dan valt het pas op eigenlijk hoe hoog de heuvel is en hoe opvallend het is hoe de heuvelrug het landschap doorkruist. Je begrijpt ook hoe lang het heeft geduurd om er eigenlijk achter te komen hoe dat nu kwam, dat die heuvel hier is. En dus uiteindelijk ontdekten ze dat het het fameuze Romeinse aquaduct was. Als je richting het kasteel wandelt, je ziet het al mooi in de verte liggen. Wel, dit kasteel werd gebouwd op het einde van de 17e eeuw, in zijn huidige vorm, en had vier hoektorens en twee binnenhoven. Rond een binnenhof staan de residentiële gebouwen en rond het andere de kasteelhoeven. De huidige vijver is een overblijfsel van de slotgracht die ooit het hele gebouw omringde. Aan de voorzijde gaf een stenen brug toegang tot het kasteel. Ja, je hoort het al, het is een waterbrug geweest. Een hoektoren die opgetrokken is in mergelsteen is aanzienlijk ouder dan de rest, wellicht uit 1478. En vormt ook het enige overblijfsel van een vorig kasteel dat hier moet gestaan hebben. En zo naderen we dan langzamerhand deze vroeg middeleeuwse waterbrug. De eerste met naam bekende bewoner was Arnold van Bethune, die in 1272 overleed. In de volksmond echter werd Bethune vervormd tot Bertaux. Pierre de Simonis en zijn echtgenote Marie de Liverlo gaven aan het einde van de 17e eeuw opdracht tot de bouw van het kasteel, zoals we het hier nu zien. Het kasteel werd rond 1710 onder hun kleinzoon, François de Innesdaal, voltooid. Het complex bestaat dus uit het kasteel, een voorhoeve en een park met vijver. En het kasteel en voorhoeve zijn aan elkaar gebouwd. En in de verte horen we nog een klein beetje het geluid van de stad en van de wagens. Vlakbij, maar niet heel luid. En is het toch mogelijk om even te genieten van de stilte. Te midden van de velden eigenlijk. Het is opvallend hoe snel het landschap en de omgeving landelijker wordt van zodra dat je de stad even achterlaat. En dat is maar ja, een klein eindje wandelen eigenlijk van het stadscentrum af, zoals u daarnet al kon horen. Nu heel lang gaan we hier niet blijven zitten. We gaan opnieuw onze rugzak opnemen, die trouwens dankzij het biertje dat ik heb ontvangen van Pierre in het Begijnhof Museum en ook de informatie die ik al meekreeg over de kroningsfeesten die dit jaar zullen plaatsvinden, prentjes meegekregen en ook wat programma's om uit te delen aan de mensen die willen. Samen met de informatie die ik ook meekreeg in het Theseum. En dan ook de herdenkingsmedaille die ik van Tony cadeau heb gekregen. Het begint allemaal een beetje door te wegen, maar dat is geen erg. We zijn graag de muilezel van de Heer, bij wijze van spreken. En dus we gaan het gewicht van deze geschenken graag met ons meenemen. Tijd voor ons om de iets zwaardere rugzak ondertussen op te nemen. En wij gaan verder in onze pelgrimstocht. Langzamerhand keren we nu terug naar Tongeren toe. We gaan nog naar het Plinius-domein. Dat is het volgende onderdeel. Er komen ook nog voorbij een Romeinse tempelsite. Steken wij de weg over die langs het kasteel van Betot loopt, dan komen we in een stadspark terecht dat genoemd is naar Plinius. Plinius de Oudere, voor sommigen onder u gekend omwille van zijn Historia Naturalis. Hij was een Romeinse schrijver en hij schreef in de eerste eeuw na Christus: bij de Tungri is een opmerkelijke bron die tintelt met veel waterbelletjes, naar roest smaakt, wat je overigens pas gewaar wordt als je ervan gedronken hebt. Het water reinigt het lichaam en geneest de derdedaagse koorts en de pijn van nierstenen. Nu, een van de bijzondere eigenschappen van de bron, die opnieuw na de aanleg van het stadspark op een natuurlijke wijze, zeg maar, geanceneerd wordt, want de werkelijke locatie van de bron, daar twijfelt men over of kan men de locatie niet onmiddellijk terugvinden. Maar het is wel zo dat het water een hoog ijzergehalte heeft. Ook in het kuuroord Spa bijvoorbeeld beweren ze toch dat het Plinius de Oudere was die over hun bron sprak. Hoe dan ook, vandaag is dus deze site getransformeerd tot een stadspark waar water nog steeds de hoofdrol speelt. Je vindt er onder andere een modern openluchtzwembad, een Finse piste, een campersite, enkele speeltuigen en ook een kunstwerk. En de oude bron is inmiddels op een hedendaagse manier terug zichtbaar gemaakt. En de lyrische beschrijving van Plinius de Oudere gaat verder. En ook in middeleeuwse geschriften wordt de genezende kracht van deze bron bezongen. Zij die lieden aan daagse kortsen, het graveel, bloed spouwen of andere kwalen, zochten er bevrijding van hun kwalen. Het water werd in kruiken gegoten en op de kruiken kwam het stadszegel en ze werden verzonden naar tal van klanten buiten Tongeren. De bron was in de 16e eeuw vermaard en in de 17e eeuw wilde men van Tongeren zelfs een badstad maken naar het voorbeeld van Spa. Zelfs de Franse koning Lodewijk de 15e en Napoleon kwamen hier hun dorst lessen. Na de Franse revolutie geraakte de bron in de vergetelheid, tot in 1827 het casino gebouwd werd. Maar op het einde van de 19e eeuw was de plaats opnieuw verwaarloosd. Pas na 1918, dankzij de familie Kellens, die er de limonade en het citroenwater Source de Plin produceerde, kende het een heropbloei. In 2006 vonden aan de Pliniusbron opgravingen plaats en men vond er sporen uit het einde van het Paleolithicum, zo'n 14.000 jaar geleden, en uit de middensteentijd, het Neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Men is dan begonnen met de herbestemming van de Plinius-site en men koos ervoor om de vroegere site voortaan in te richten als stadspark in harmonie met het karakter van de omgeving. Aan de ene kant het historisch centrum, aan de andere kant het Haspengouwse landschap. En het element water kreeg terug een centrale plaats. Dat kan u misschien ook een beetje horen op de achtergrond. Want ik sta werkelijk aan de bron. En dit is het verste punt eigenlijk van onze route. Vanaf nu zullen wij terug afbuigen richting Tongeren en keren we terug naar de stad.
Van ons bezoek aan het park met de Pliniusbron gaan we richting de Romeinse tempel. En het Romeinse tempelcomplex is een indrukwekkende plaats die men kan bezoeken in Tongeren.
Als je van de Plinius-site opnieuw richting het centrum wandelt, dan kom je niet enkel indrukwekkende Romeinse restanten van de stadsmuur tegen, maar ook een indrukwekkend tempelcomplex. Het is zo dat rond 150 na Christus het Romeinse tongeren het toppunt van zijn bloei kende. Atuatuca Tungrorum was de hoofdstad van de Civitas Tungrorum, een veel groter gebied dan de huidige provincie Limburg. Tongeren was niet alleen het commerciële en politieke, maar ook het spirituele centrum van de regio. Er kwam dus een monumentaal publiek tempelcomplex. Het was ooit een van de grootste van Noordwest-Europa. Het tempelcomplex lag in het uiterste noorden van de stad. De inplanting ervan respecteerde de dambordstructuur die eigen is aan elke Romeinse stad. Het complex was een van de omvangrijkste gebouwen van Atuatuca Tungrorum. Het geheel was 130 op 70 meter groot en stond op een aangelegd terras. De oppervlakte kwam overeen met twee volledige insulae of woongebieden. De tempel werd opgenomen binnen de eerste stadsomwalling van ongeveer 150 tot 160 na Christus en bleef binnen de kleinere tweede omwalling van eind 3e, begin 4e eeuw. De tempel was van het zogeheten Gallo-Romeinse type. Hij volgde de Romeinse bouworde niet volledig en had een aantal regionale kenmerken. Typische elementen van de Romeinse tempelbouw waren de frontale trap, de verhoogde positie op een podium en de voorhal met zuilen. Bij de regionale Gallische variant torende de kern van het gebouw boven de zuilengaanderij uit. Opvallend was ook de nagenoeg vierkante vorm van het heiligdom. Die verwees vermoedelijk naar een veel oudere inheemse cultusplaats. Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat de muren zijn opgebouwd uit mortel en lokale steen en aan de buitenkant afgewerkt met vierkante blokjes silex en kalktuf. De tempelwanden werden daarna afgewerkt met beschilderd pleisterwerk, met stenen platen of met een inlegwerk van witte, gele, groene, rode en zwarte kalksteensoorten, wat opus sectile wordt genoemd. De vloer van de podiumtempel was betegeld met vierkante platen in paarse zandsteen. Alleen grotere, meer belangrijke tempels werden gebouwd met zulke luxueuze en exotische steensoorten. Dus onder meer rode kalksteen, ook grijze kalksteen en maaskalksteen, afkomstig van de Cella, zijn steensoorten die werden gebruikt voor de bouw van deze tempel, als ook wit marmer uit Italië, Griekenland en pavonazzetto uit Turkije. En tot slot ook nog Famenjaan zandsteen. De tempel werd in de vroege middeleeuwen tot op de grond afgebroken. Het materiaal werd gebruikt voor de bouw van nieuwe constructies, zoals muren en kerken. Het heiligdom, of wat ervan overbleef, bleef eeuwenlang onbekend, tot in de jaren 60 van de vorige eeuw. Bij bouwwerkzaamheden aan de aanpalende school werden de funderingen van de Gallo-Romeinse tempel gedeeltelijk blootgelegd. De resultaten van dat terreinonderzoek maken het mogelijk om de grootsheid van het tempelcomplex hier opnieuw op te roepen. En dat doen ze inderdaad aan de hand van een reconstructie eigenlijk van hoe de tempel, althans aan de basis, er moet uit hebben gezien om een indruk te krijgen van hoe groot het tempelcomplex is geweest. We zien hier trouwens ook een Jupiter-gigantenzuil, een monument dat eigenlijk een inheemse creatie is, die vooral voorkomt in het noorden en oosten van Gallië, het westelijke deel van Europa, zeg maar. De Romeinse invloed komt echter tot uiting in de voorstelling van de ruiter als de Romeinse oppergod Jupiter. Hij vertrapt twee giganten, reuzen met een slangenlichaam, die tegen zijn gezag in opstand zijn gekomen. Deze beelden stonden op een zuil en symboliseerden misschien ook de overwinning van de keizer op wanorde en opstandigheid. In deze regio van het Romeinse Rijk werden opmerkelijk veel Jupitergiganten gevonden. Het originele beeld is echter te zien in het Gallo-Romeins Museum. Dus hier hebben we een kopie. En dan is er eigenlijk ook een grote onbekende in dit complex, het centrale gebouw. De cella was de meest heilige zone van het tempelcomplex. Enkel de priesters mochten in deze ruimte komen. Daar stond het beeld van de god die vereerd werd. Welke god dat was, dat weten wij niet. In het Romeinse Rijk is de keizer niet enkel een staatshoofd, maar hij is ook het symbool van de eenheid van het Rijk. Aanvankelijk worden de keizers pas na hun dood als god beschouwd en worden er tempels aan hen gewijd. Later gelden ze als levende goden. De keizer wordt afgebeeld in wapenrusting of als hogepriester. Misschien was de tempel wel aan de keizer gewijd. Dus men heeft hier beelden onder andere gevonden van keizer Trajanus. Die heerste tussen 98 en het jaar 117. En ook van Juno, die symbool stond voor het huwelijk, patrones van de Romeinse vrouwen, Jupiter en Mercurius, de god van de handel. Goed, wij gaan even de tempel trappen oplopen om een indruk te krijgen van de omvangrijkheid van het complex. Van hieruit zullen wij langzamerhand onze weg terugzoeken, dierbare luisteraars, naar het station om opnieuw huiswaarts te keren, om ons klaar te maken voor alweer een nieuwe pelgrimstocht. En dan hoop ik dat u, zoals bij deze, opnieuw met ons meegaat. Van harte dank voor uw meepelgrimeren en graag tot een volgende keer.